Ja, wat zo leuk is, met name in het laatste uur van het daglicht. En je loopt dan in het bos, dan hoor je nog wel eens het knisperen van allerlei takjes. En dat vind ik natuurlijk helemaal fantastisch, want dan denk ik, misschien is het een beer of een ander dier. Dus dan ga ik extra goed kijken. En dan blijkt het 9 van de 10 keer een man met een mandje bessen aan het plukken.
Leuk dat je luistert naar Wit Rood, de podcast over lange afstandswandelingen in Nederland en daarbuiten. In deze podcast praat Wibo Fons met enthousiaste lopers over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen.
Polen is behoorlijk vlak, maar niet in het zuiden. Daar loopt door de glooiende bergen een mooie lange afstandswandeling, de Main Beskid Trail. Een tocht van 500 kilometer van de grens met Tsjechië dwars door 4 nationale natuurparken tot aan de Oekraïnse grens. Mijn gast vandaag, Raju, liep deze tocht in september. Fijn dat je er bent, Raju.
Dankjewel.
Relatief onbekend deze Main Beskid Trail eigenlijk voor veel Nederlanders.
Ja.
En is dat ten onrechte?
Ja, ik vond het een prachtige route. Ik denk dat Polen in het algemeen nog relatief weinig bekend is als vakantieland. Ja, als je denkt aan wandelen in Polen, dan is de Sudeten is dan nog een beetje bekend. En de Karpaten als berggebied wel. En ja, de Tatra.
Dus dat is ook Zuid-Polen, hè?
Dat is dan Zuid-Polen, inderdaad. En deze route loopt daar niet doorheen. Maar er langsheen, net iets ten noorden ervan. En dat is eigenlijk perfect, want je kijkt nu heel mooi uit vanaf de route op de Tatrabergen, maar dan zonder de drukte.
Ja, en jij hebt het gedaan in september, begin oktober.
Ja.
Was dat een goede tijd? Ik kan me voorstellen, net buiten het seizoen, dus het is wat rustiger.
Ja, september is altijd een geliefde maand voor mij om te lopen. Ik ben eigenlijk ieder jaar wel in september wel op pad. Het fijne aan september is dat je natuurlijk na het vakantieseizoen zit. En afhankelijk natuurlijk van waar je loopt, maar je hebt vaak ergens nog wel een mooie nazomer. En in Polen, Zuid-Polen, is die ook soort van bekend, de gouden Poolse nazomer. En daar heb ik enorm van kunnen genieten dit jaar. Ik heb enorm veel geluk gehad met het weer.
Yeah.
Dus ik liep in 20, 25 graden volle zon. En ik heb een paar regendagen gehad. En dan is het ook echt de hele dag regen. Grijs, grauw, regen, de hele dag. Yeah. Volgende dag word je wakker en dan is het gewoon weer 25 graden volle zon. Dat je denkt,
Ja, okay. Dat kan dus ook.
Dat kan ook heel snel weer verkeren, ja.
Ja. Yeah. Wat moeten we ons erbij voorstellen? Bergen, glooiende heuvels, hoe steil is het? Hoe hoog is het?
Ja, het is heel interessant omdat je wel door de Poolse bergen loopt, maar het hoogste punt is 1725 meter. En daardoor kan je nog best snel denken van zo pittig zal het dan wel niet zo zijn. Maar het gaat heel veel op en neer. Dus het laagste punt ligt net iets boven de 300 en het hoogste 1725. Maar de meeste dagen hebben we toch iets van 1000 meter klimmen. Ja. En dat is best fors, als je met een volle bepakking loopt. Ja.
Oké.
Okay. Ja, ik heb ook best wel een aantal keer gekeken. Dat ik denk, hè? Is dit mogelijk?
Zo stijl?
Ja, of dat ik naar beneden afdaalde. Dat ik dacht, dat wil je ook niet klimmen, dit. Dat ik denk, waarschijnlijk heb ik dit al een aantal keer in dezelfde hellingshoek gedaan. Maar,
okay. Maar hoe zijn de paden?
Wisselend, maar het is wel heel mooi. Kleine paadjes, veel vaak door oerwoudstukken heen, door bos. Er is ongelooflijk veel bos. Dus als je echt van bos en bergen houdt, is dit een perfecte route. En zeker in die hoek van Polen heb je natuurlijk echt nog heel mooi oerbos. Dus daar gaan heel veel paden doorheen. En reken op veel stenen, losse stenen. Ook af en toe wel modderstukken. Dus ondanks dat ik best mooi weer had, was het ook nog wel regelmatig heel modderig.
En is het pad goed gemarkeerd?
Ja, het is heel goed gemarkeerd. Ik heb een paar keer gehad dat ik denk, toch even checken of ik hier naar links of naar rechts moet. Even op de kaart kijken. Maar je kan ontspannen lopen zonder de hele tijd moeten kijken van waar ben ik.
Ja, je hebt overnacht in hutten. Je had ook een tentje bij je. Hoe vaak heb je gekampeerd?
Ik denk dat zo'n 6 nachten zijn geweest van de 26.
Dus niet zo heel vaak?
Nee, dat heeft ook mee te maken dat ik deze route in kaart wilde brengen. Dus dan wilde ik natuurlijk de hele route goed kennen. En daar horen natuurlijk de hutten bij. Dus vandaar dat ik ervoor gekozen heb om relatief veel in hutten te slapen.
Ja. Zometeen zoomen we wat verder in op het pad in jouw tocht. Ook naar aanleiding van wat audiofragmenten die je onderweg maakte. Maar nog eventjes, wat vind je nou de specifieke schoonheid juist van deze tocht? Waarom zou je deze tocht echt moeten lopen?
Ik weet niet of iedereen hem zou moeten lopen. Ik ben altijd een voorstander van persoonlijke voorkeur.
Dus even de nuance daar neergelegd.
Maar wat ik heel mooi vind, is dat deze route zo ongelooflijk veel behelst. Dus je hebt het berggebied en je hebt de oerbossen die echt nog oerbossen zijn. Dus niet onderhouden, gewoon echt nog ruig, oud en heel anders qua beleving. Maar ook de flora en fauna die daar echt wel anders is. Je hebt daar nog wel echt de wilde dieren, de linksen, de beren lopen daar nog. Dus dat loopt ook altijd iets anders, toch even iets meer alerter. Zeker in dat gebied zijn er ook heel veel oorlogen geweest. Het communisme is daar natuurlijk geweest en gevallen. En de landsgrenzen zijn daar veelvuldig verlegd. En dat brengt ook heel veel historische verhalen met zich mee. En dat kom je ook onderweg wel tegen. Echt veel relikwieën van oorlogen nog. Ja, dat maakt het een heel volledige trill. Je hebt echt van alles wat. En wat ik heel mooi vind ook aan Polen zelf is dat het is nog een beetje onontgonnen. Het is nog weinig toeristisch. En dat kan je bijvoorbeeld zien dat er wel borden staan over een gebied of over een stukje flora, fauna. Maar dat allemaal in Pools. Ja, dat maakt het wel weer net zoals vroeger als van oud, dat je echt even moet gaan puzzelen van ja, hoe werkt het en mis ik informatie en wat kan ik leren?
Ja, hartstikke leuk. Nou, zo meteen praten we verder over de Main Beskid Trail. Ja, de langste trail van Polen, 500 kilometer, officieel verdeeld in 21 etappes van tussen de 20 en 30 kilometer. Aanvankelijk wilde jij die etappes zoveel mogelijk aanhouden, maar dat bleek al snel behoorlijk pittig te zijn, hè?
Ja, ik heb er wat extra dagen wel aan toegevoegd, want ik wilde ook veel schrijven. Dus ik dacht, nou, dat neemt wat meer tijd, dus ik neem een wat ruimere marge. Mm-hmm. Sowieso fijn om te hebben. Dus ik had het wel iets ruimer gepland, maar zelfs dan was het eigenlijk nog wel te strak. Dus ik heb nog een paar dagen verlengd. Want zeker met 1000 hoogtemeters en ik had etappes van 28, 29, 30 kilometer. Ja, dat is echt heel fors. Fysiek kon ik dat nog wel aan, alleen ja, als je dan zo moet haasten tegen daglicht, dan is dat gewoon zonde. Ja. Want je ziet gewoon minder als het donker is. Dus toen besloot ik toch even wat meer marge in te nemen en meer dagen te gaan lopen.
Ja, heel verstandig. Jij start aan de Tsjechische grens in Oestron, als ik het goed uitspreek. Stempelkaartje op zak en dan maar op stap.
Ja.
Eerste nacht in een hut uit 1922. Prachtig. Dat klikt gelijk super romantisch.
Ja.
Van die oude houten gebouwen met krakend trappen, neem ik aan.
Precies, helemaal waar, ja.
Ja, maar dat hike-ritme had je nog niet echt te pakken in die eerste dagen, hè?
Nee, is altijd wel zo, hoor. Het moet er toch altijd wel even inkomen en even wennen aan het gewicht. Je hebt dan vaak gehad dat het nog even een beetje gaat schuren, gaat hangen aan je schouders, dat je toch wel een beetje moe wordt van het lopen.
Ja, ja. En een stemmetje, dat vond ik dan ook wel opmerkelijk, want je hebt al heel veel loop- en hike-ervaring. Die eerste echte klimmorgen, lukt me dat wel? Is dat eigenlijk een stemmetje wat altijd bij elke tocht aan het begin weer eventjes van zich laten horen?
Ja, het is nooit echt ernstig. Het is denk ik een soort gezonde twijfel nog wel. Maar het blijft fascinerend dat na zoveel hikes nog steeds blijft spelen. Dat je toch denkt, oh, maar wat nou als het niet lukt? Het antwoord is dan ook eigenlijk interessant. Dan denk je, Wat is niet lukken? Op basis van wat denk je eigenlijk dat het niet zou kunnen? Want je weet al dat je het kan. Dus wat maakt dit dan anders?
Ja.
Maar ik denk dat het vooral meer een soort van gezonde spanning is. Dat je zo graag wil dat het goed gaat.
Ja.
Dat een beetje zorg op kan aanleveren. Maar komt eigenlijk altijd weer goed.
Ja. Ja. Je loopt dan lekker door die eerste dagen. En dan op de vijfde dag heb je een best wel drukke klim. Dan is het weekend. Dan ga je gelijk naar een van de hoogste punten van de trail. 2 uur file lopen over een eindeloze natuurstenen trap.
Dat was zeker even schrikken. En ja, als je bijna een maand op pad gaat, dan blijft het heel moeilijk om de planning zo te maken dat je op de drukke punten niet in het weekend bent. Ja, dat
niet
is
doen.
Gewoon altijd lastig. Ik kan me ook altijd wel weer verheugen over dat ik denk, nou ja, weet je, het is mij te druk. Maar het is ook een heel goed teken dat er zoveel mensen dit als weekendbesteding doen. Dat ze lekker erop uittrekken en dan zo'n topbeklimming gaan maken.
Ja.
Dus daar ben ik altijd heel te blij om. Maar voor mij was het even schrik, omdat ik wel net wat gewend was aan de rust. En ja, hele stukken alleen lopen. En dan in één keer zo vol in de file de berg op was wel even schrikken. Ja. Ja.
Maar goed, dan ben je boven. En dan moet je nog 11 kilometer, las ik, door. Eindeloos afdalen.
Ja, dus die hele berg van boven naar beneden is een behoorlijke rit naar beneden. Het zijn gigantische klappen op je knieën met volle bepakking. En dan kom je beneden bij de parkeerplaats waar iedereen moe maar voldaan de auto in rolt. En dan kijk je op de kaart en denk je, ja, nog 11 kilometer.
Dan moet jij door.
Dus we gaan weer omhoog, want ik ben nu helemaal beneden, dus het kan alleen maar omhoog. Dus dat was even slikken en ook even doorpezen, want het daglicht zou niet meer lang duren.
En uiteindelijk kom je tamelijk uitgeput in de volgende hut uit, hè?
Ja, ik heb wel flink vaart lopen maken. Nog een beetje bijna lopen joggen op af en toe een stuk. En ik had inmiddels geleerd dat de meeste hutten om 8 uur echt dicht gingen. Daarom vind ik het ook altijd fijn om met een tentje op pad te gaan. Want ja, wat er ook gebeurt, ik kan altijd ergens mijn tent opzetten. Het komt wel goed.
Ja.
Maar het was echt inmiddels al 8 uur geweest. Ik dacht, ik ga niet meer redden. En toen ik soort van strompelend bij die hut aankwam, zaten er nog mensen buiten, dus ik dacht, nou, dat is in ieder geval een goed teken. En ik ging aan de deuren rammelen, maar die bleek dicht. Dus ik maar rammelen aan die deur en op een gegeven moment loopt er iemand aan de binnenkant langs en die kijkt verbaasd van, wat ben je aan het doen? En ik vraag gebarend of hij de deur open kan doen en dan gebaart hij dat de deur verderop is. Dit was helemaal niet de hoofdingang. Dat was ooit de deur geweest, maar nu al lang niet meer. Maar ik was zo moe dat ik dat helemaal niet meer goed had geregistreerd. En op een nippertje kon ik nog een bedje krijgen en een prachtige kamer in een mooi houten hutje. Dus ik was helemaal blij.
Helemaal blij. Ja. Je was daar behoorlijk moe. En dan lees ik de dag erop, staat er weer, jawel, 32 kilometer op het programma. En kom je weer in het donker aan bij een hut. Dus je was jezelf wel enorm aan het uitputten eigenlijk op dat moment, hè? Had je dat in de gaten?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb het vaak fysiek zwaar. Ik zit altijd wel een beetje op de grens te balanceren. Dus vaak ook omdat mijn rugzak tussen de 20 en 25 kilo is. Ik neem vaak mijn volledige voedselvoorraad mee. Dat maakt het rugzak vaak zwaar. Maar ik denk uiteindelijk dat ik me iets te veel over de kop gejaagd heb. Want een paar dagen later ging het ook niet goed. Dus ik ben ook een paar dagen ziek geweest. Wel doorgelopen, maar ja. Je weerstand wordt natuurlijk wel lager als je jezelf zo uitput.
Ja.
Dus ik denk dat die combinatie het uiteindelijk was.
Ja, nou, we gaan eens even luisteren naar wat audiofragmentjes die je onderweg maakte.
Ik ben vanmorgen vertrokken, dag 8, bij de hut Tourbaks. En dat is een hele oude hut, uit 1925, meermaals opgebouwd ook. Maar de hele oude vibe die hangt daar nog steeds rond. Het deed me een beetje denken aan een oud klooster, inclusief de geur ook. En daar ben ik vertrokken door het Nationaal Park van Gorkzanski. En een flinke afdaling. Echt zo eentje waarvan je blij bent dat je hem niet hoeft te beklimmen. Lang, maar ook steil met losse stenen. En vanuit daar glooiend op en neer tot aan het toetje, namelijk de toren van Lubban. En dat is echt een enorme steile klim, 100 meter, gewoon bijna recht omhoog, losse stenen. En als je aangekomen bent, ja, dan moet je natuurlijk nog wel even de toren beklimmen, maar dan heb je ook echt 360 graden fenomenaal uitzicht. En vlak daar in de buurt heb je dan je kamp. Nou, perfect.
Een pittige klim.
Ja, ik had die eerder op die dag een paar jongens ontmoet die zeg maar dezelfde route liepen. En ik kwam ze weer tegen bij de toren. Daar zaten ze helemaal back off bij te komen. En uiteindelijk zagen ze mij zwoegend met mijn enorme rugzak omhoog komen. En ze zeiden van, oh, we hadden het net over je. We vroegen ons af of je überhaupt wel boven zou komen, want dit is toch niet te doen?
Ja.
Ja.
En dan de dag erna, dan klim je weer die toren op, ontbijt je daarboven en ga je weer aan de wandel. Maar dat wordt een hele pittige dag. Ik lees even een klein stukje voor van je verslag. Ik klim door, maar mijn zicht wordt slechter. Soms danst het beeld voor mijn ogen of zie ik wazig. Ik krijg een raar soort steek in mijn hoofd. Dan besluit ik weer pauze te nemen. Op dat moment lopen er twee hikers voorbij. Ze vragen of het wel gaat. Vreemd, denk ik nog, want wat een rare vraag om zo als eerste te stellen. Maar kennelijk sprak mijn voorkomen boekdelen. Zodra ze voorbij zijn, houd ik het niet meer en geef ik over. Ik ben er zelfs beduust van. Ik herpak me, ik moet doorklimmen. En nog lang, hoog en ver ook. Het is verschrikkelijk, ik wil niet meer, maar ik moet. Ja. Je was hartstikke ziek, hè?
Ja, het ging heel rap achteruit.
Wat heb je gedaan? Doorbuffelen?
Ja, heel veel pauzes. Ging ook de hele tijd op de kaart kijken met mijn GPS. Waar ik dan was. Alsof je, als je heel vaak op de kaart kijkt, alsof je dan sneller gaat lopen. Maar een soort van nog, ja, idee van controle pakken. Van ja, ik ben er bijna. Ik ga nog steeds vooruit. Ik kom dichter bij die hut. Ooit kom ik daar.
Ja. Maar goed, het is niet zomaar voorbij, want de tiende dag blijf je ziek, hè? Dan regent het, je lift naar een dorpje en dat als kilometer purist, schrijf je dan, hè? Van het stuk smokkelen voor je gevoel. Weer verder om uiteindelijk uitgeput en ziek in een volgende hut aan te komen.
Ja, dit heeft wel een paar dagen geduurd, ja.
Hoe heb je uiteindelijk jezelf uit het drek omhoog getrokken?
Nou, ik ben iedere dag wel blijven lopen, maar ik heb de dagen korter gemaakt. Rustig aandoen. En
maar hopen dat het overgaat?
Ja, ja, het gaat vast weer een keer beter. Ja, dus er zit eigenlijk niet heel veel anders op. Je kan natuurlijk de hele dag in zo'n hut blijven liggen. Maar
ja, ondertussen had je ook het gevoel van ik moet door. Want ik heb de route gepland. Er is een terugvlucht geboekt ergens in de tijd. Een gevoel van haast.
Nou, het is niet eens gevoel van haast. Maar ik begeleid natuurlijk ook andere hikers in hun voorbereidingsfase. Dus ik spreek veel hikers. En er zijn echt heel weinig hikers die het voor elkaar krijgen om een rustdag in te lassen.
Maar wat is dat?
Nou, ik denk dat dat te maken heeft met dat je een doel hebt. En dat doel is niet zozeer het eindpunt, maar het doel is wandelen. Dus een dag niet wandelen, ja, dan mis je dus je doel.
Ja, gold dat ook voor jou?
Ja, ik vind het ook zelf heel lastig om een dag niks te doen. Ja. Terwijl ik heb een e-reader mee, ik kan van alles doen. Ik kan lezen, schrijven, rondjes lopen, naar de flora, fauna kijken daar in de buurt. Dus er is genoeg te doen, maar je hebt dan toch een beetje de urge om aan de wandel te gaan.
Ja, nou goed, laten we eens even luisteren.
Ik ben aangekomen in het deel van de Beskiden dat Beskid Niski heet, oftewel de lagere Beskiden. En dat betekent dat het landschap wat glooiender is en dat ik loop tussen 400 meter en 900 meter en alles daartussen op en neer. Gisteren heb ik de hele etappe door het Magura National Park gelopen. Echt prachtig oerbos. Het regende de hele dag. Ik had het heel graag in mooi weer willen zien qua kleuren en begroeiing. Maar ook in die regen met die mist, het dampende bos. Ja, dat had ook al wat mystieks. Vandaag veel meer bloemenweiden. En zoals het regende gisteren, zo schijnt het zonnetje vandaag weer. En zo is geen dag hetzelfde op de Main Mesquite Trail.
Die afwisseling, hè?
Ja.
Bos, bloemenweide, soms regen, soms zon. Hartstikke
van
leuk.
Van alles, ja. Ja. Dat Magura-bos was echt heel mooi.
Schets het eens.
De rommeligheid van zo'n oerbos. Dat het gewoon groeit zoals het groeit.
Even zo'n oerbos. Hoe oud is een oerbos? Heel oud.
Heel oud, ja. En weinig
er is niks aangeplant. Het is gewoon. Het is wat het is, ja, al eeuwenlang.
Ja. Ja. Ja, en heel veel mossen waar echt met felle kleuren. En dan heb je dus een heel dampend bos van het vocht in de lucht. Maar dan toch en dan verwacht je dat alles soort van grijs en grauw is. In Nederland wordt dan ook heel vaak alles een beetje grijs en grauw. Maar daar beleven dan toch die mossen die felle kleur nog steeds behouden. Echt, ja, een soort van visuele sensatie door dat bos. Ja.
Ja.
Zoals je misschien wel aan het licht kan zien, loop ik in het laatste uurtje licht. Het was een lange etappe vandaag. Ik zit rond de 27 kilometer nu. Ja, wat zo leuk is, met name in het laatste uur van het daglicht, is dat, en je loopt dan in het bos, dan hoor je nog wel eens het knisperen van allerlei takjes. En dat vind ik natuurlijk helemaal fantastisch, want dan denk ik, misschien is het een beer of een ander dier. Dus dan ga ik extra goed kijken. En dan blijkt het op de een manier 9 van de 10 keer altijd een man met een mandje bessen aan het plukken.
Ja, beren en mannen onderweg.
Ja, daar heb ik vele verhalen over. En ja, in Polen is er ook echt een hele rijke plukcultuur. En ja, dat zat er best wel even wennen. Want er lopen dus gewoon mensen los in de bosjes. Waarvan je aanvankelijk dus denkt, waarom loopt daar iemand? Wat is hij daar aan het doen? Waarom loopt hij niet gewoon op het pad? En dan, ja, dan zie je weer een mandje en denk je, oh ja, hij is natuurlijk aan het plukken. En ik heb een beroemde anekdote over mijn solotocht in Estland, waar ik 's ochtends wakker word door een heel zwaar klinkende Russische stem. Daar schrik ik van wakker en ik ben aan het wildkamperen. En ik had heel erg mijn best gedaan om een veilige wildkampeerplek te vinden. Dus ik begrijp helemaal niet dat iemand mij gevonden heeft. Dus ik word echt overvallen en het is heel duidelijk een man. En ik lig als meisje alleen. Ja. In een eenpersoons tentje. Dus het is heel duidelijk dat er één iemand in dat tentje ligt. En hij blijft ook om mijn tent heen lopen. Dus ja, dat ik begrijp gewoon niet wat ik moet doen. En ja, zodra ik geluid ga maken met mijn stem, dan is duidelijk dat er een meisje alleen ligt. Dat, nou ja, dan leef je misschien wat in op veiligheid. Ik begrijp ook niet, ja, is dit politie? Word ik aangehouden omdat ik iets aan het doen ben wat eigenlijk niet mag? Ja, en wat kan ik nu het beste doen? En waarom gaat hij niet weg?
Ja, en?
Nou, dat duurt best lang. Totdat ik besluit om heel zachtjes de tent een centimeter open te ritsen. En dan zie ik die enorme man voorovergebogen met een rieten mandje. En dan besef ik, oh, hij is besjes aan het plukken. En wat hij waarschijnlijk aan het roepen was, was welke idioot zet hier zijn tent op mijn besjes? Dus ja.
Wat leer je van zo'n ervaring?
Je bent kwetsbaar op dat moment en je weet niet wat de situatie is en je weet ook niet wat de juiste handeling zou kunnen zijn. Dus ja, dan is het zaak om informatie te verzamelen om keuzes op te maken. Of eerst wachten. Maar goed, het wachten dat werkte niet. Dus dan vandaar dat ik toch maar ging kijken. Ja, en dan blijkt dat het eigenlijk gewoon veilig. Je weet niet of een man met een mandje per se veilig is, maar hij had in ieder geval niet per se kwade intenties. En ja, dat is ook omdat we in Nederland natuurlijk niet echt een plukcultuur hebben. Dus en in Estland en in Polen is dat heel, wordt dat heel veel gedaan. Dus wat ik daar leerde was van, ja, dat is wat mensen hier doen. En ik zit in het plukseizoen. Dus dus dan lopen er overal mensen los door de bosjes.
Hoef je niet bang voor te zijn?
Nee, niet per se, maar het blijft wel een beetje verwarrend dat er in één keer iemand voor je uit de bosjes springt. Dat je denkt, wat? Oh ja, een mandje. Oh ja. Ja. En ja, in het kader van mannen en beren was overigens ook in Estland, waar je ook de Europese bruine beer hebt in het wild lopen. Daar zijn een stuk of 600 beren. En ik was daar aan het wild kamperen en op een gegeven moment hoor ik 's avonds hele zware voetstappen naast mijn tent. Ja, dat kan wat mij betreft maar twee dingen zijn. Dat is of het was zwaar genoeg voor een persoon of ja, een beer. En toen had ik een heel interessant dilemma. Want als het een beer is, is het heel handig om even geluid te maken om te laten weten van, hey, ik ben mens, ik lig hier, loop maar een stukje verder. Maar als het een man is het handiger om geen geluid te maken. Want als ik geluid zou maken, zou het duidelijk zijn dat je vrouw alleen in een tentje ligt. Dus toen dacht ik, interessant, wat heb ik eigenlijk liever dat het is? Een beer of een man? Dus welke keuze ga ik nou maken? Ga ik nou juist wel of geen geluid maken? Ja, ik kwam maar niet helemaal uit, waardoor ik geen geluid heb gemaakt. En uiteindelijk hoorde ik de voetstappen niet meer. Dus ik weet nog steeds niet wat het is geweest.
Oh, je weet het niet?
Nee, ik heb wel de volgende dag om mijn tent gekeken om te kijken of ik iets van sporen zag. Maar kon het niet zien.
Wauw.
Nee.
Dag 22. Ik loop op dit moment in Sisna Wedlina Landscape Park. En ik tik meerdere toppen aan, allemaal zo rond 1000 meter. En dit is wat meer afgelegen. Ik kom natuurlijk ook al aardig in de buurt van de oostgrens van Polen. En het is nu wel dermate afgelegen dat ik geen andere wandelaars meer tegenkom. Dat is te merken ook, want ik heb echt nog nooit zoveel spinnenwebben in mijn gezicht gehad op één dag als vandaag. En verder, ja, geen schelduitjes meer, geen civilisatie en ook geen water, geen beekjes. En helaas ook nog geen beer, dus ik kijk nog even verder of ik er toch nog eentje ga zien vandaag.
Ja, geen beren, dat vind ik wel fijn voor je. Maar, tenminste, jij vond het helemaal niet leuk, maar het lijkt me toch best rustig. Maar ook geen water. En dat lijkt me wel een probleem worden.
Nou ja, op zich hoeft het helemaal geen probleem te zijn. Het water op de Membeskie Trail. Vooral omdat er relatief veel hutten zijn. Dus dan kan je gewoon in de hutten water bijtappen. Mm-hmm. Ik was daar soms wat laks in, omdat mijn rugzak relatief zwaar was. Ook met die met mijn laptop erin en dergelijke en voedselvoorraad. En ja, normaal gesproken loop ik veel meer door de wildernis. En dan is het hebben van water een continu prioriteit, waar je dus altijd mee bezig bent. Hoeveel water heb ik nog? Waar is er water? Ik heb hier nu water, ga ik dit tappen of niet? En het had een beetje een gewichtsspel, want water tikt natuurlijk ook heel snel aan. Je hebt best wel een paar liter water per dag nodig, maar een paar liter water in je rugzak is ook een paar kilo extra.
Maar werd dat een probleem?
Nee, het is nooit een probleem geworden, want ik had voldoende water om van te leven. Ik had alleen, toen ik wilde kamperen, het was een hele koude, natte dag. En dan is het heel fijn om iets warms te eten. Dus ik wilde heel graag gaan koken. En daar had ik eigenlijk te weinig water voor. En daar was ik laks in, omdat ik dacht, oh ja, ik zie op de kaart dat ik een stuk of vijf stroompjes oversteek. Dus dan tap ik daar wel even water bij. En toen bleken natuurlijk al die stroompjes, nou ja, ik had ze niet gezien, omdat ze er dus ook niet waren, want ze waren opgedroogd. Dus op een gegeven moment dacht ik, vooral die stroompjes zouden hier toch een keer moeten zijn. Die heb ik inderdaad allemaal gepasseerd, omdat ze allemaal opgedroogd zijn. Dus daardoor had ik gebrek aan water even, maar niks wat bedreigend was.
Ik heb vannacht overnacht in de berghut bij Sisna. Prachtige berghut trouwens, ontworpen door iemand die meerdere berghutten in Polen heeft ontworpen. En dat was heel klein, knus, hout. Ja, vanaf daar vanmorgen met een enorme klim gestart. Ik ga langzaamaan weer wat meer de hoogte in. En ook vandaag weer meerdere toppen en steeds iets hoger. En daarmee zijn ook weer de fenomenale uitzichten terug. Ja, die zijn nooit echt weg geweest, maar ja, zoals je nu kan zien, ja, toch wel weer echt helemaal fantastisch. Bossen en bergen zo ver het oog reikt.
En ondertussen kwam jij heel veel soldaten tegen. Dat moet je even vertellen.
Ja, ik ging 's ochtends op pad en voor mij liepen twee militaire kleding. En het viel me wel meteen al op dat ze er niet identiek uitzagen. En dat is natuurlijk doorgaans heel kenmerkend aan militairen, dat ze helemaal dezelfde uitrusting hebben, dezelfde rugzak, dezelfde pakjes, dezelfde alles. En ik had een bergbeklimming naar Topsmerik en ik kwam er steeds meer tegen. En ik kwam er steeds meer tegen, vooral omdat ze op en naast het pad lagen uit te hijgen. Het was een warme dag. En ik vond het al een beetje vreemd te uitzien. Vooral ook omdat ze daar zo uitgeput uitzagen. Terwijl ik eigenlijk onderaan de berg was. Ik dacht, nou, als je er nu al zo uitziet, heb je nog een pittige dag voor de boeg. En het werden er steeds meer. Echt tientallen in militaire kleding. Maar ook echt, ja, soms was het pad zo smal dat ze alleen maar op het pad konden liggen. Dus ik moest er ook letterlijk overheen stappen. En ik zag die blikken, terwijl zij dus op de grond uitgeput lagen. Van, wat zie ik nou? Hoezo kan dit meisje dit gewoon zo lopen met die enorme rugzak? En hoe hoger ik kwam, hoe vaker ze over hun stokken heen hingen. En ze lagen nog net niet te huilen, maar het scheelde niet veel. En ik raakte ook een soort van bezorgd. Ik dacht, nou, maar als dit het Poolse leger is en dit is hoe ze het land moeten beveiligen. Waar ze kunnen nog geen berg op. Hoe gaan ze dit doen? En ik dacht, nou ja, niet te snel oordelen. Het kan natuurlijk zijn dat dit de intro week is. Dat ze net beginnen, dat ze nog fit moeten worden. maar later, en dat is heel leuk dan weer van social media. Want ik post veel stories van mijn dagen. Ja. En daardoor kreeg ik al reacties van mensen die iets beter bekend zijn met het leger. En die zeiden, ja, dit is niet het landelijke leger. Dit zijn paramilitairen. Dus dat verklaart waarom ze er allemaal net iets anders uitzien. Nou, paramilitairen kunnen nog steeds ingezet worden bij een oorlog. Dus het is nog steeds handig dat ze fit worden. Dus ik hoop dat, dat deze berg een wijze les voor ze was. En dat ik je indruk heb gemaakt dat je ook gewoon goed getraind de berg op kan. Het was een bijzondere ervaring. Ja.
Ja. Nou, dan gaan we richting het einde.
Dag 26, de laatste etappe. 23 kilometer. Ik ben begonnen in Ostriki vanmorgen en ik eindig in Bojsatif straks. En wat een finale, wat een uitzichten. Echt heel veel toppen. Het is helaas ook zaterdag en het is kennelijk ook een hele toeristische trekpleister hier. En terecht op zich, maar het is wel heel druk. Maar ongelooflijk. Prachtig. Heel mooi als dit als laatste etappe te hebben. Kijk even mee.
Ja, kijk even mee. Op een podcast blijft altijd lastig. Maar ja, dit was op de kaart ziet dit er ook een beetje gek uit. Ik wist natuurlijk ook aanvankelijk niet wat ik moest denken. Omdat als je op de kaart de route ziet, dan maakt het een soort van omgekeerde C. Dus het buigt af en dan weer...
beetje terug.
In. Ja. Ja, het haakt weer terug. Maar goed, als je daar loopt, dan begrijp je het in één keer. Want je loopt over de hele bergketen. Je pakt alle toppen daarmee. En daar heb je echt nog wel... Ondanks dat het dus heel druk was, is het daar wel echt nog hele rauwe, ruige wildernis. En die bergen zijn zo mooi daar. Ja.
Ja. Maar je kijkt dus ook uit op een land in oorlog...
Ja, heel dubbel, heel vreemd. De oorlog in de Oekraïne speelt natuurlijk veel meer af aan de oostzijde. En ik sta natuurlijk aan de westzijde van Oekraïne. Maar de stilte is ook heel vreemd. Omdat je weet dat er een land in oorlog is. En je ziet alleen maar bergketen zover het oog reikt. Bossen zover het oog reikt. En stilte. Geen helikopters, geen vliegtuigen, helemaal niks. Dat is gewoon nog wel een paar honderd kilometer verderop. Vreemd.
Vreemd.
Dat is eigenlijk het enige...
Ja. Met wat voor gevoel stond je daar zelf na die 26 dagen lopen?
Tevreden, mooie dingen mogen zien. Ja, dankbaar. En zeker dat maakt het natuurlijk nog dankbaar dat je dan net zo de grens met Oekraïne hebt geschalmd. Dat je, die dankbaarheid wordt daar wel groter van. Dat je de vrijheid hebt om daar maar gewoon te lopen.
Ja, terugdenkend aan de hele tocht. Hè? Mm-hmm. Welk stuk heeft het meeste indruk op je gemaakt?
Ja, het blijft altijd lastig om te zeggen, omdat zonder delen vaak de kracht is. De variatie, de ontmoetingen, de verschillende natuurgebieden. Alles bij elkaar is uiteindelijk wat de tocht maakt.
Ja, maar als ik jou nog 's nachts wakker schud, welk beeld plopt dan als eerste op van deze tocht?
Dat is denk ik... uiteindelijk in de buurt van die top geweest van die militairen waar ik net over had. Dus dan zit je een beetje aan het einde al in het ruige berggebied. Ja, daar heb ik ook gekampeerd. Ja, die wildernis, daar heb ik toch gewoon een voorliefde voor. Heel prachtig.
Je luistert naar Wit Rood, de wandelpodcast over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen. Met Wibo Vons.
Vergezeld van Shanna Bussink, die net zo makkelijk door het leven gaat onder haar trailnaam Raju. 43 jaar, studeerde literatuurwetenschappen, maar maakte uiteindelijk haar werk van haar passie voor hiken. Onder meer als verkoopadviseur bij een outdoorwinkel, maar nu als trainer en adviseur voor mensen die zich mentaal, fysiek en qua uitrusting goed willen voorbereiden op een voettocht. Ben je helemaal blij met dit werk?
Ja, ik heb een ideale combinatie van kennis en kunde, vaardigheden die ik kan en mag delen. Dus ik ben daar heel, heel blij mee. Ja, het is wel een lange rit geweest, maar ik vind het heel mooi dat alles wat ik ooit aan studies en cursussen heb gedaan, allemaal hierin kan verwerken. Met iets waar wel echt mijn hart ligt.
Je bent een survivor geworden. Als ik jou dus gewoon ergens... op de hei drop, dan hoef ik mij geen zorgen te maken dat jij er wel weer heel ergens terugkomt.
Daar zou je wel vanuit mogen gaan. Ja, ik ben ook opgeleid als wildernisgids. Dus ik neem mensen ook mee de wildernis in. Hoewel ik mijn bedrijf Raju richt zich wel echt op voorbereiding. Want ja, met een goede voorbereiding staat of valt natuurlijk een trektocht. Maar ik vind het ook heel mooi om heel af en toe nog mensen mee op pad te nemen. Omdat je dan ook ziet, ja, wat gebeurt er nou met hikers echt op de route. Dus ja, dat is natuurlijk ook heel leerzaam.
Wat voor drive zit eronder dat je wil overleven in hele onvoorspelbare en onbekende omstandigheden?
Ja, het is altijd heel interessant, omdat ik een beetje het stoere heldenimago heb van het meisje in de wildernis. Maar dat is eigenlijk nooit echt mijn idee of instelling geweest. Ik wilde eigenlijk gewoon een stukje wandelen. Maar het is wel zo dat ik vaak een beetje op de randje balanceer. En als er dan dingen misgaan, dan gaat het vaak goed mis. En dat is mij meermaals overkomen, waardoor ik in een soort survival situatie kom.
Maar zoek je dat op?
Nou ja, ik zoek het dus niet per se op, maar door te gaan balanceren op het randje, zoals bijvoorbeeld in september of einde van het seizoen te gaan hiken, omdat het dan rustiger is in een gebied. Ja, dan kan je ook te maken hebben met dat het weer om kan slaan. En als je dan een beetje een pechvogel bent, zoals ik, ja, dan, en het weer slaat om, dan wordt het in één keer heel snel een survival situatie met weinig backup. Dus dat is soms wat lastig, omdat mensen wel eens zeggen, ja, jij doet allemaal van die hele stoere dingen. Ja, dat hoef ik allemaal niet. Ik wil gewoon een stukje wandelen. En dan zeg ik, ja, vooral doen, maar daar kan ik je wel bij helpen. Want voor mij hoef je geen stoere dingen te doen. Ik vind het vooral heel leuk als je goed voorbereid op pad gaat en er op die manier meer uit kan halen.
Ja, ja. En dat is een complexe puzzel, hè?
Zeker, ja.
En wat maakt dat zo complex?
Ja, het interessante is dat je voor minimalistisch buitenleven nog best wel veel spullen nodig hebt. Dus ja, en wat neem je wel mee en wat neem je niet mee? Wat laat je vooral thuis? Dat is vaak nog een grotere vraag. En ook, wat doe je met veiligheid? Hoe ga je zorgen dat je fit genoeg bent om de berg op te gaan? Ik heb natuurlijk veel gesprekken daarover. Mensen zeggen, ja, ik woon in Nederland, we hebben geen bergen, dus daar kan je toch niet op voorbereiden. Ja, ik ben ook lang trainer geweest. Ik vind veruit de meeste dingen trainbaar. Dus ik heb daar gelukkig andere ideeën over. Je kan heel veel trainen voor hoogtemeters, ook in Nederland. Ja, wat ga je doen met voeding op de trail? Ook al ga je veel in hutten eten, ja, dan nog heb je onderweg nog dingen nodig. Hoe kun je dat zo efficiënt mogelijk meenemen? Hoe kan het lichtgewicht zijn? Hoe kan je genoeg variatie hebben? Moet je vitaminepreparaten meenemen? Moet je dat bijslikken? Of is dat overgewaardeerd? Ja, er zijn eigenlijk heel veel dingen waar je over na kan denken. Ja.
Ja. En laten we al die dingen die je nu noemt, hè? Laten we die even toepassen op deze tocht door Zuid-Polen. De Main Beskid Trail. Wat zou je advies zijn?
Ja, even kijken of je inderdaad alleen in de hutten wil slapen. Dat kan echt heel goed. Je hebt niet alleen maar hutten, je komt ook af en toe door dorpjes. En dan heb je geen hut, maar dan kan je in een dorpje overnachten.
Kan je kamperen?
Ja, je kan. Er zijn een paar wildcamps, dus van die wildkampeerplekken, heel primitief. Heel mooi, er zijn echt een paar hele mooie plekken waar je goed je tent op kan zetten. Dat kan niet overal. Wildkamperen is heel lastig, omdat er zoveel nationaal parken zijn waar je doorheen loopt. Je mag niet wildkamperen in nationaal parken. Dus daar zal je ook wat meer moeten gaan plannen. Maar bij de meeste hutten mag je ook je tent opzetten. Maar zorg dan wel even dat je het van tevoren even checkt bij welke hut dat wel en niet kan.
Mm-hmm. Voeding. Je had voor de hele reis eigenlijk meegenomen met halverwege een extra aanvulling. Ja. Was dat nodig of kom je eigenlijk door veel plaatsjes met winkeltjes?
Op zich hoef je niet eens echt wat eten mee te nemen, behalve wat trailmix, repen, dat soort dingen. Je kunt overal wel avondeten krijgen in de hutten. En vele Poolse gerechten ook. Het eten is daar vaak in de hut ook echt wel heel goed en huisgemaakt. Dus dat raad ik ook zeker aan om de pirotje te eten.
Wat is dat?
Dat zijn de dumplings in allerlei soorten smaken. Dus dat de soort van deeg.
Bollen.
Ja, met hartige of zoete vulling. Mm-hmm. Heel typisch Pools.
Okay. Heb jij het eigenlijk jezelf te zwaar gemaakt door zoveel voeding mee te nemen?
Ja, het was wel had wel wat minder gekund. Dit is gewoon een beetje de stijl van mijn hiken. Ik vind het altijd fijn om. Normaal gesproken ga ik gewoon wekenlang de wildernis in met volledige bepakking en volledige voeding. Omdat ik dan geen dorpjes, geen bewoning en dergelijke tegenkom. Dus dit is ook gewoon hoe ik het gewend ben om het te doen. Maar het had zeker wat minder gekund. Ja, zeker.
Ja. De taal, ook een praktisch ding. Want ja. Communiceren in het Pools, het is een hartstikke lastige taal. Je hebt eigenlijk geen houvast. Veel succes met Google Translate.
Ja, Pools is echt bijzonder lastig. Heel veel meer woorden dan chest kwam ik eigenlijk niet. Dat is hallo. Ja. Dus dat zei ik hele dagen. Dat maakt wel lastig, ook wat ik eerder net al aangaf. Het is daar weinig toeristisch en dus is er ook eigenlijk nagenoeg geen Engels. Dus dat is wel handen- en voetenwerk, wat ik ook wel weer een soort van charmant vind. Gewoon weer net zoals vroeger, gewoon ja. En je ziet ook altijd dat je er toch uitkomt.
Nog één praktisch ding, de reis. Hoe kom je op die trail en hoe kom je weer terug naar Nederland?
Ik ben van west naar oost gelopen, dus gestart in Oestron. Dat is heel goed bereikbaar, daar is een treinstation. Mm-hmm. En dus ik ben gaan vliegen op Katowice en vanuit daar naar Oestron. En ik ben geëindigd in Hoxhate, helemaal in de Oosthoek. En daar is het wel echt veel lastiger om weg te geraken. Maar goed, er rijden wel gewoon bussen en dat gaat eigenlijk best wel goed. Er rijdt nog regelmatig wat en het treinnetwerk in Polen is ook niet slecht. Ja, het kost je even tijd om eruit te komen, maar het is zeker te doen.
Ja. Nou, even een tip voor als je deze tocht wil maken. Je kunt vooral even kijken op Ryu's website en haar socials. Allemaal te vinden met hikebeginthier.nl. Daar vind je allerlei informatie over praktische zaken zoals wandelstokken, matjes, zonnepanelen. En je vindt daar ook de paklijst van jou, hè, Ryu? Ja. Met alles wat je op de trail bij je had. Hikebeginthier.nl. Ryu, laten we even doorpraten over nog wat persoonlijke dingen. Ik pik er zomaar een dingetje uit. Op dag 22 maak je een aantekening in je verslag die ik even wil voorlezen. Ik merk dat mijn zorgen aanzwellen over of ik de dag wel red, of het wandelen wel lukt, of ik de hoogtemeters wel red. Zo raar, omdat ik de dubbele afstand en de dubbele hoogtemeters aflegde in de eerste weken. En dat lukte toen toch ook. Bovendien was mijn rugzak toen zwaarder. Dus wat is dit voor gekkigheid? Waar kwam die zorg dan toch vandaan? Apart, hè? Dat stemmetje wat dan toch weer oplopt. Zelfs als je al zo'n poos onderweg bent.
Ja, ik werd daar ook door verrast eigenlijk, ja. Het geeft ook heel mooi aan dat je ook geen held hoeft te zijn om alleen op pad te gaan. Je kan altijd overvallen worden door zorgen. Ja, je bent doorgaans natuurlijk ook wat kwetsbaarder als je alleen op pad bent. Dus dat je iets alerter bent of dat je zorgen hebt, is dus ook helemaal niet zo vreemd. En ja, voor mij is dat altijd wel belangrijk. En het is ook iets dat ik altijd wel met mijn hikers deel. Omdat ik vermoed ook een beetje social media. Dan heb je natuurlijk alle mooie platen, de bijzondere ervaringen. En het ziet er altijd helemaal gelukzalig uit en levensveranderend. En het moet natuurlijk allemaal een soort van spectaculair zijn. Maar de praktijk is natuurlijk heel vaak wel iets weerbarstiger.
Maar hoe zie je dat voor jezelf? Dat dan na 3 weken zulke gedachten bij jou opploppen? Terwijl je zo ervaren bent en zoveel skills hebt.
Ja, ik ging hier natuurlijk over nadenken, omdat ik dacht, hé, dat is echt heel vreemd. Waar komt dit nou vandaan? Daarmee begon ik natuurlijk door te hebben dat ik iets aan het inleveren was op iets dat heet basisbehoeften. En basisbehoeften zijn behoeften die je als mens allemaal hebt. Nou, wij zijn allebei verschillend. Je hebt natuurlijk andere voorkeuren in het leven dan ik. Maar wat we wel overeenkomstig hebben, is dat we allebei vocht nodig hebben. En we hebben allebei voedsel nodig om te overleven. En nou ja, we zijn mensen, dus we moeten ook slapen. Dat zijn een aantal basisbehoeften. En deze vallen in de categorie biologische basisbehoeften. En er is ook een categorie psychologische basisbehoeften. Autonomie. En dat betekent zoveel als dat je de vrijheid hebt om je eigen keuzes te maken. Binding is een psychologische basisbehoefte. Dus de connectie met iemand anders, maar ook het jezelf mogen zijn in een groep. Mm-hmm. Competentie, dus kun je, heb je vaardigheden, ben je ergens goed in, maar krijg je daar dan ook de waardering voor? Want je kan wel heel erg goed zijn in iets, maar als niemand dat ooit ziet, dan ben je natuurlijk een soort van onbegrepen genie. En ja, dan werkt
word je
ook
niet gelukkig van.
Word je ook doorgaans niet gelukkig van, inderdaad.
Maar goed, jij had het idee, daar ben ik al lopend dan op aan het inleveren.
Ja, ik ging nadenken over waarom poppen er in één keer zorg op, terwijl dat niet nodig is. En ja, ik had natuurlijk wel door dat ik inmiddels al wat moeier begon te raken. En toen kwam een flink aantal kilometers in de benen. Nou, dus je bent wat kwetsbaarder, dus je slaapt minder goed. Nou, zo ging ik mijn basisbehoeften, dus alle biologische basisbehoeften en psychologische basisbehoeften langs. En daardoor dacht ik, ja, eigenlijk sta ik best wel veel in de min bij de meesten. En dat zorgt ervoor dat je dus bezorgder raakt. En dat heeft er een beetje mee te maken dat je als mens, als persoon, in je brein, die is de hele tijd voorspellingen aan het maken. Want dan kan je veel beter anticiperen in het leven. En die voorspellingen die moet je dan af en toe even bijstellen. Maar het is wel heel efficiënt om, ja, als je een beetje goed kan anticiperen daarop, dan ga je wel makkelijker door het leven. En die zorgen die je dan krijgt, is feitelijk een voorspelling van, ja, als je dit lang blijft doen, dan kan je wel eens in de problemen raken. Ik wil niet zeggen dat je nu in de problemen bent, maar ik geef jou alvast zorgen, zodat je alert bent op wat er nog meer gaat gebeuren.
Dus ja. Is je boodschap eigenlijk, neem je zorgen serieus?
Ja, het is tweezijdig, want in de praktijk hoor ik dit natuurlijk heel vaak platgeslagen worden door de zin, luister naar je gevoel, vertrouw op je intuïtie. Maar als je daar dus niet nog een rationeel sausje eroverheen gooit, kan je dus zogenaamd luisteren naar je gevoel. Maar je kan eigenlijk niet goed bepalen of dat, ja, intuïtie is, of dat het eigenlijk een hongergevoel is, of dat je tekort hebt aan slaap, of dat er andere behoeften zijn die je eigenlijk aan het inleveren bent. Dus neem die intuïtie mee, maar neem ook nog even mee van, ja, wat zijn de feitelijke datapunten en hoe kan ik dat verenigen tot een beslissing?
Blijf kritisch nadenken.
Ja, heel graag.
En wat heb je over jezelf geleerd, al hikend? Want het raakt namelijk aan heel basale dingen, hè? Hulpvragen, grenzen stellen, je grenzen aanvoelen, op tijd stoppen, tijd nemen om te herstellen.
Ja, een heel duidelijk thema bij mij is hulpvragen. Een van mijn tochten was omgezet in een survival situatie, terwijl ik wel een noodknop mee had. En die heb ik nooit ingezet. En de vraag is, waarom heb je geen hulp gevraagd in een situatie waarbij dat meer dan geoorloofd was?
Wat gebeurde er?
Dit was mijn tocht in Canada. En ik was 3 weken daarvoor in opleiding geweest, omdat ik vooral wilde leren hoe het is om in berenland te lopen. En ik wilde daar niet te naïef in zijn. En je hebt daar veel zwarte beren, grizzlies. Dus ik liep een tocht daar van 110 kilometer, ook weer in september. En de eerste winterstorm kreeg ik voor mijn kiezen. Ja, vanuit daar raakte ik heel snel onderkoeld, omdat ik geen wintertocht zou gaan lopen. Ik had wel gehoord dat het iets zou, dat het weer wat af zou kunnen koelen. Dus ik had nog wel wat handschoenen en dergelijke nog snel even extra aangeschaft. Maar alles was nat, alles bevroor weer. Dus ik raakte snel onderkoeld. En ik kwam in een whiteout terecht, waarbij alles, dan kom je in een sneeuwstorm terecht waar alles wit is. Maar omdat de grond ook wit is en de lucht ook wit is, zie je dus helemaal niks meer. Je zit in een soort van vacuüm waarbij je dus niet meer weet wat onder en boven, links en rechts is. En geen enkele referentiekader. En dat is bijna niet uit te leggen hoe beangstigend dat is. Zeker in een situatie waarin al je basisbehoeften al ver in de min staan. Ja, dan is het heel moeilijk om daar nog goed mee om te gaan. Dus dat was heel beangstigend. En daarbovenop, je hebt daar beerspray. Je loopt met beerspray omdat je loopt in berenland. En ik had mijzelf per ongeluk ondergebeerspreid. Dat betekent dat je, ja, een berenhapje wordt. Want je kan beerspray heel goed gebruiken als je in een aanval zit en je kan het spuiten in de snuit. Dan werkt het best goed. Dus je overlevingskansen echt wel goed. Alleen als je jezelf onderbeerspreid, ja, het is een soort van intense pepperspray. Dus je wordt, je ruikt spicy en dus ruik je naar eten. En beren zijn altijd op zoek naar eten. Dus ja, en dan zijn de nachten wel echt horror. Want je moet slapen, maar je weet niet of er een berenpoot door je tentdoek heen komt.
Maar jij was er alleen, je moest door en je vroeg dus geen hulp. Want zo kwamen we erop.
Ja, dat blijft, denk ik. Maar dat is in ieder geval heel lang een vraag geweest. Waarom heb je niet op de knop gedrukt?
Was je doodsbang?
Ja, voor een lange tijd wist ik niet hoe ik in Nederland zou komen. Of dat levend of in een bodybag zou zijn. En dat is wel een heel raar gevoel om mee te leven. Ja, die doodsangst is echt niet te omschrijven. Het is een andere categorie angst.
Probeer het toch eens.
Ja. Ik weet ook niet of ik dat heel goed kon omschrijven, omdat ik al dermate onderkoeld was dat ik al niet meer in staat was om rationele beslissingen te maken. Hoewel ik het denk ik achteraf gezien niet eens zo slecht heb gedaan. Maar kenmerkend was de situatie dat ik net voorbij een pas lag, net na de whiteout, tot op het bot verkleumd, helemaal uitgeput, wanhoop nabij. En toen zat ik nog niet onder de beerspray. Maar ik was al zo uitgeput dat ik dacht, ja, wat nou als ik gewoon de hele dag gewoon even in de tent blijf liggen? Dan kan ik een beetje bijslapen en een beetje herstellen. Maar ja, ik had nog net het laatste restje notie dat wel eens het begin van het einde kan zijn. Dat je al zo afgeschakeld bent dat je niet meer wil wegen. Want ik dacht nog wel, als ik dit nu al denk, hoe weet ik dan dat ik dat morgen en overmorgen en de dag daarna en de dag daarna niet ook ga denken? En dan is dit het gewoon. Dus ik heb mezelf wel gedwongen om toch de volgende dag weer op pad te gaan, hoe moe ook.
Ja, maar ondertussen was er iets in jou wat je verhield om die noodknop in te drukken en hulp te vragen. Wat is dat bij jou?
Ja, dat is een combinatie van twee dingen, denk ik. Het eerste is dat een beetje in de aard van het beestje zit, alles zelf doen. En het andere is dat je wanneer, en dat heeft me echt heel veel, heb ik heel veel over nagedacht tijdens die tocht. Wanneer ga je dan op de noodknop drukken? Ik had daar eigenlijk gek genoeg nog nooit over nagedacht. Ik vond het zo logisch dat je dan een noodknop meenam als je in dat soort gebieden in je eentje gaat hiken. Dat snapte ik natuurlijk helemaal. Die nam je mee voor je veiligheid, voor als er wat gebeurde. Dus ja, als je een deadly bleed hebt, dus als je slagaderlijke bloeding hebt, of als je een gebroken been hebt en je kan dus gewoon letterlijk niet meer doorlopen. Of nou ja, dat soort situaties zijn natuurlijk heel duidelijk. Ja, dan ga je de noodknop indrukken, want als je niet drukt, ga je dood en dus druk je de knop in.
Maar deze situatie was niet zo duidelijk.
Nee, ik zat in een afglijdende schaal die heel rap afgleed, weliswaar. Maar ja, het was heel duidelijk dat ik onderkoeld was, maar wanneer ben je te onderkoeld? En ik weet nog dat ik serieus heb gedacht, hoeveel vingers ben ik eigenlijk bereid om op te geven? Want ik ga nog niet dood met één afgestorven vinger. Dus is dat dan goed genoeg om een noodknop in te drukken? Ja, en zo'n whiteout was natuurlijk beangstigend. Maar die is nu voorbij. Dus nu is er niet een direct acute noodzaak om die knop in te drukken. En met die beerspray, dat was denk ik een moment dat ik had moeten drukken. Achteraf had ik dat denk ik moeten doen. Maar ook dan is het niet acuut omdat er nog geen beer voor je staat.
Hey, hoe is het uiteindelijk afgelopen?
Ja, die eerste nacht was wel echt horror. Want ja, hoe weet je hoe bedreigend het is dat je onder beerspray zit? Hoe groot is dan de kans eigenlijk dat je gepakt wordt? Ik kende die cijfers helemaal niet. Ik wist alleen dat het niet slim was om jezelf onder te beersprayen. Maar en ik weet dat ik in een gebied zit met veel beren. Maar wat zijn eigenlijk de risico's nou echt? Daar had ik geen idee over. Dus ja, ik besloot maar echt te gaan oefenen met het omdraaien in mijn tent. Zodat ik snel mijn mes kon pakken, mijn beerspray kon pakken. En die nacht ben ik doorgekomen. En dat is natuurlijk hoop voor de volgende nacht. Ja, het is gisteren ook gelukt, dus theoretisch zou het moeten kunnen om weer een nacht door te komen. Ja, en zo kom je dan, ik denk dat het uiteindelijk 5 nachten waren. Maar dat was wel echt verschrikkelijk. Het voordeel was natuurlijk dat ik dermate uitgeput was dat ik vanzelf in slaap viel. Maar dan weer wakker schrok van de situatie. Dus dan ging ik weer heel veel praten en schreeuwen om de beren op afstand te houden. Totdat ik weer wegviel van uitputting. Ja, en uiteindelijk ben ik er heel hard uitgelopen. Ja.
Ja, wat een heftige ervaring.
Zeker, ja. Ja, dus dat heeft bijgedragen aan een wat stoerder survival imago. Maar dat is eigenlijk nooit mijn... ik wilde eigenlijk gewoon een stukje in Canada lopen. Dat was eigenlijk de bedoeling. Ja.
Laten we het nog even voor de laatste keer teruggaan naar de Main Besky Trail. Mensen die denken, wow, dat is een interessante tocht.
Zeker, ja.
Wat zou je ze vooral willen meegeven?
Nou, als eerste loop er zeker meer dan 21 dagen over. Want daar is het echt moeite waard voor. En,
neem de tijd.
Neem de tijd, ja. En zeker als je interesse hebt in het historische deel. Dan kost het je ook tijd om goed in te lezen. En alle reliquieën die je onderweg tegenkomt te begrijpen. En te achterhalen waar het over gaat. Of de borden te lezen. En ja, dat maakt het zoveel rijker. En je doel mag dan wandelen zijn. Maar dit kleurt natuurlijk wel je trektocht. Alle informatie en achtergronden die erbij komen. Ga gesprekken aan met mensen. Je leert zo ongelooflijk veel van de cultuur en het landschap. Door in gesprek te blijven met andere wandelaars.
Ja. Dankjewel voor je mooie verhaal, Shanna. En ik hoop dat je nog vele mooie tochten kunt maken.
Zeker. Dankjewel. Ja.
Je luisterde naar Wit Rood, de wandelpodcast over lange afstandswandelingen. Ditmaal met Raju, Shanna Bussink, over de Main Beskid Trail in Polen. Meer over haar tocht vind je bij Wit Rood op Facebook en Instagram. En kijk vooral ook even op Raju's website voor inspiratie, tips en blogs. Hikebeginthier.nl. Sounddesign Abel Bakema. Tot slot, als je met plezier geluisterd hebt naar dit gesprek, like deze podcast dan en nog beter, abonneer je op Wit Rood, dan mis je geen enkel gesprek. En heb je zelf een bijzondere tocht gemaakt waar veel over te vertellen is, mail dat dan vooral aan witroodpodcast@hotmail.com. Dankjewel voor het luisteren en blijf lekker aan de wandel.